Alright, als je Bijbel bij je hebt, sla even op Numeri. Ik zie dat het 11:30 is, dan heb ik minstens nog 2,5 uur. Ai, ai, ai. Hoeveel hier, en ik wil vragen of je even wil gaan staan als dit woord respond met jou. Hoeveel hier willen groeien in de profetische gaven? U mag gaan staan. U mag weer zitten. Ik ga nog wat anders vragen. Hoeveel hier, vroeger in je oude leven, en als je dit nog steeds doet, kom je vandaag gewoon tot bekering, zijn vroeger wel eens naar een waarzegger geweest? En dat kan tarotkaarten zijn, dat kan een astroloog zijn geweest, dat kan een of andere zigeuner bij een kermis zijn geweest, dat kan op allerlei van de culturele achtergronden, professor die, dokter Simba, weet ik het wat allemaal. Ja, tegenwoordig krijg je allemaal kaartjes in je bus van dokter Simba, professor Papa, allemaal. Het is goed dat we kunnen onderscheiden, maar je krijgt veel van die dingen binnen. Nou, hoeveel hier zijn ooit één keer of vaker daar geweest? Ga even staan. Ik zou als eerste ook moeten staan hoor. Ik ben vroeger ook vaak genoeg handlezers, weet ik het wat allemaal geweest. Alright, u mag ook even zitten. Ik wil vandaag gaan hebben over een profeet, maar ik wil vandaag hebben ook over een waarzegger. En zijn naam is Biliam. Zoals je je Bijbel bij hebt, dit is echt een heel mooi verhaal. Zoek even op Numeri. Het is het vierde boek in de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Hoofdstuk 22. Het is best wel een bekend verhaal. Een mooi verhaal, maar ook een diepgaand verhaal. Voor de zomervakantie ben ik een serie begonnen. De Heilige Geest onder de microscoop van het Woord van God. En we zijn bezig te spreken over de Heilige Geest. Verdieping aan te brengen over wie de Geest is, wat de Geest doet. 2 weken geleden heb ik gesproken over leren vliegen in de geest. Ik geloof dat het echt een mooi woord was. En ik geloof dat de bedoeling is dat we zullen groeien in onze relatie met de Heer. Het verstaan van de stem van God. En dat we getuigen zullen zijn van de doorbraken die de geest ook wil geven in ons leven en in de gemeente. Nou, als we het hebben over het profetische, een hele korte en een krappe definitie van mij is al het nu spreken van God. Het profetische voor mij is al het nu spreken van God. En als de Bijbel zegt, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest en vooral naar het profetie, dan betekent dat God, dat je mag uitspreken naar het nu spreken van God in jouw leven en door jouw leven heen tot andere mensen. Amen? Ja, dat is even de definitie. Als je aantekeningen wil maken, is goed. Wie schrijft, die blijft. Zeg even tegen je naaste, wie schrijft, die blijft. Het is goed. Het zorgt ervoor dat je meestal dingen dubbel beter onthoudt. Ik geloof voor jou als gelovige, voor mij als gelovige, dat het belangrijk is dat we een zuiver profetisch geluid voortbrengen. Niet alleen om gelovigen te bemoedigen, maar ook om ongelovigen te bereiken, tot Christus te brengen, in allerlei levens te spreken, maar ook over gebieden, businesses, naties, politieke leiders het woord van de Heer te verklaren. Wat relevant is, wat nu leeft in hun leven en wat nu speelt in de maatschappij. Het profetische is niet alleen maar bijbeluitleg van vroeger. Wat speelt er nu en wat wil God zeggen nu? Tot een mens, tot een kerk, tot een plek. Als ik naar een andere natie ga, dan ben ik niet alleen maar bezig met die gemeentes waar ik ga dienen of die pastors die komen. Ik ben bezig met die natie. Toen ik voor de eerste keer naar Congo ging en ik daalde in het vliegtuig naar beneden, toen zei de geest tegen mij, Arno, je gaat nu naar het hart van de wereld. En toen ik daar kwam, ik ben niet geroepen hier alleen voor de kerk, ik ben geroepen voor de natie. En na deze maand oktober hebben we straks 17.000 of 18.000 voorgangers getraind. En ik voel hoe we mogen helpen echt de natie te helpen veranderen. En ik geloof ook als kerk zijn we geroepen voor natieën. En het is heel belangrijk dat je de stem van God hoort. Wat speelt er in die natie vanuit de hemel? Kijk, in het natuurlijke kan je een aantal dingen opvallen. Of politiek kan je een aantal dingen opvallen. Maar wat wil God zeggen? En wat wil God doen? In een leven, in een plek, in een land, in een organisatie. Ik geloof ook in bedrijfsleven. Er wordt te weinig geprofiteerd tot ondernemers. En dan echt het spreken van God. Over hun hart en over hun bedrijf. En dat geldt voor heel veel vlakken zo hoor. Als u hier langer in de kerk komt, u bent gewend aan het profetische, u heeft de kracht, als het goed is, gezien, ervaren en zelf ontvangen. Maar in heel veel kerken in Nederland is het, met alle respect, slappe hap. En als er al geprofeteerd wordt, is het, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie een spinnenweb en een spin. Maar niemand weet wat het betekent. God wil niet alleen maar iets laten zien, hij wil een uitleg en een relevantie geven van wat hij laat zien. Wat ook krachtig is en baanbrekend en wat levens verandert. Als het profetische niet transformeert, als het profetische niet levensveranderd is, wat heeft het voor nut? In mijn Bijbel zie ik dat de profeten altijd zo functioneerden. Met de bedoeling dat koningen of naties of die persoon veranderd zou worden. En zou doen wat God wilde. Biliam in de Bijbel eigenlijk was misschien wel een van de grootste profeten ooit. Ik noem hem heel bewust profeet. In het Nieuwe Testament noemt hem vooral een waarzegger. Maar dat komt vanwege het einde van zijn leven en wat hij deed net voor zijn dood. De Bijbel maakt duidelijk dat hij in het Oude Testament de enige was die Yahweh zijn Heer noemt. De enige buitenlander, buiten het volk van Israël, die Yahweh zijn eigen Heer noemt. En die openbaringen van Yahweh ontving. De openbaring van de Heer ontving. De enige. De enige buitenlander die ook profeet wordt genoemd. Alleen we gaan zien aan het einde van zijn leven bezweek hij helaas voor wat de Bijbel noemt een waarzeggersloon. Hij was in staat om openbaringen van de Heer te ontvangen. En zijn naam betekent vernietiger, spreker, heraut, maar het wordt ook vaak uitgelegd als waarzegger. Hij kwam uit Aram, dus buiten het volk, buiten het Israëlisch grondgebied überhaupt, in de stad Petor. En we zien op een gegeven moment dat het volk van Israël is onderweg naar het beloofde land. En ze trekken langs het gebied van Moab. En de koning van Moab was bang. Die ziet daar in één keer een leger van waarschijnlijk 2,5, 3 miljoen mensen met getrainde soldaten. En hij was bang voor dat volk. En hij ziet eigenlijk vanaf de toppen van zijn heuvels, van zijn grondgebied, ziet hij dat het volk te sterk is voor hem. En hij is bang. Nou, God had geen opdracht gegeven om het volk te verslaan. Ze moesten er gewoon, ze trokken er langs. Maar deze koning werd bang. En hij dacht, hoe kan ik dit volk verzwakken? En dit is hoe tovenaars vandaag de dag ook werken. Dit is hoe waarzeggers vandaag ook de dag ook werken. Dit is hoe heksen vandaag de dag ook werken. De geestelijke wereld kent de macht van vloeken. Door mensen die geestelijk gezag dragen. En Balak dacht, ik kan dit volk niet verslaan. Ik moet iemand hebben met hele grote autoriteit. Ik moet iemand hebben met hele sterke geestelijke autoriteit om dit volk te vervloeken voor mij. En hij kwam uit op deze persoon met de naam Biliam. Nou, het gezag in de geestelijke wereld wat Biliam droeg was zeer groot. We lezen meerdere keren in het verhaal van Numeri, als hij iemand vervloekte, was hij vervloekt. Met andere woorden, wat je dan ook probeert als je vervloekt bent, dan kan niemand dat zomaar opheffen. Aan de andere kant was ook waar, als hij iemand zegende, dan was die persoon gezegend. Wist je dat dat ook de bedoeling is van de kerk van Jezus Christus? Ik heb geleerd, we zijn goed in zegenen, maar we zijn slecht in vervloeken. Je zegt, ja, maar we mogen toch niet vervloeken? Niet mensen, maar wel dingen. En dingen van mensen. En sommige dingen moet je leren leggen onder een vloek. Jezus zegt, wie je zonde vergeeft, zijn ze vergeven. Maar wie je hun zonde toerekent, die zijn ze wat? Jezus zegt, als je iets bindt, zal het gebonden zijn. Wij zijn alleen maar goed in ontbinden. We kennen die tekst van ontbinden, maar wij kennen die tekst niet van binden. Of we passen er te weinig toe. Ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken met hemelse ogen. Amen. En wat belangrijk is, en dat zien we zo ook in het verhaal van Biliam, in lijn met de wil van God. Dan kan je zegenen en kan je vervloeken. Sommige dingen in je leven moeten vervloekt worden. De duisternis moet vervloekt worden. Jezus vervloekte de Satan voortdurend, hè? Maar wij zijn lief voor de Satan. We willen hem nog wel liefst de handen opleggen en hem zegenen. Ja. Ik heb geleerd in de kerk, echt, wij leren lief te hebben, maar we leren niet te haten. We moeten je ook leren haten. Het slechte, het kwade moet je haten. Als je het kwade lief hebt, dan omarm je het. Dan trek je het naar je toe. Zo, ik leer in de kerk heel vaak dit. Ik zie dit de hele tijd. We leren maar lief, liefelijk, liefelijk. Maar we moeten je ook leren haten. Jezus leerde zijn discipelen om te haten. Hij zegt, wie niet haat. Had hij het zelfs over prioriteit geven aan je familieleden, aan allemaal dingen in dit leven. En niet die personen boven mij zetten, ben je mij niet waardig, zegt hij zelfs. Zo, ik leer in de kerk, we moeten je niet alleen maar leren lief hebben. We moeten leren de Heer en mensen lief te hebben, radicaal, 100%. Maar we mogen je ook leren dingen te haten. Dingen die niet goed zijn. Nou, ga even met me naar nummer 22. Ik lees even vanaf vers 2. Ik lees dit verhaal vaak, joh. Ik hou van dit verhaal. Balak, dit is de koning, de zoon van Sippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël. Iemand zegt bang. Omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudste van Midian, een ander volk, die hoorde vreet hier de hele streek nog kaal. als een rund dat een veld afgraast. Het zou mooi zijn als we zo gaan praten over de kerk van Jezus Christus. Die horde vreet de hele stad Leiden kaal. Halleluja. Ai, ai, ai. Balak stuurde gezanten naar Bileam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, en dit was de reputatie, de faam, die rust op Bileam. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. De oudste van Moab en de oudste van Midian gingen op weg. En ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich. Ga even met me één hoofdstuk verder. Hoofdstuk 23, vers 8. Zo, Bileam, die hoort die vraag. En eigenlijk krijgt hij eerst te horen van de Heer, ga niet met hun mee. Deze weg is ten dode. Loop niet met deze gasten mee, ga niet naar hun land. Deze weg zal ten dode leiden. Later gaat Bileam leren dat God zegt, ik heb dat volk gezegend, je kan toch niks doen. Maar Bileam, die was een beetje, ja, wat moet ik doen, wat moet ik niet doen? Die mensen vragen alsjeblieft mee en dan denk ik, nou ja, oké, laat me dan toch meegaan. Maar de Heer zei duidelijk en hij instrueerde hem, zeg alleen wat ik jou opdraag. God kende ook het gezag dat Bileam droeg. God respecteerde ook hier, ik zie dat de hemel hier respecteert het gezag. Want God had hem gezag gegeven. En als God iemand roeping of genade heeft gegeven, dan rust dat op die persoon. Zelfs God, ook God weet dat. En God zei tegen Bileam, spreek alleen wat ik zeg. Nou, u weet misschien nog wel het verhaal, dat hij wilde op weg gaan. Hij zit op zijn ezel, die ezel ziet al een engel met een getrokken zwaard staan, maar Bileam zag het niet. Die ezel probeert een paar keer te ontwijken, op een gegeven moment gaat hij maar helemaal neerliggen. En hij begint zijn ezel te slaan, want hij denkt, dat beest doet niet wat ik wil. En dan opent de Heer zijn ogen en hij ziet die engel staan. En die engel waarschuwt hem opnieuw, ga niet deze weg op, deze weg leidt ten dode. Maar ik waarschuw je nogmaals, als je spreekt, laat het alleen woorden zijn die ik tot je spreek. En dat is trouwens sowieso een wet voor elke profeet. En elke persoon die verlangt in die profetische gaven te bedienen. Zo Bileam zegt, oké, ik zal alleen spreken wat God spreekt. En dan wil ik even met het verhaal met je oppakken in Numeri 23, vers 8. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft. Zo zag Bileam hier het volk van God. Ziet de geestelijke wereld ons ook zo? Een volk dat afgezonderd leeft, dat zich niet verbindt met andere naties. Wie kan Jacob tellen? Wie telt Israël? Wie stelt de omvang van die stofwolk vast? Mogen ik sterven als die rechtvaardige en mogen ik heen gaan zoals zij? Nou, Balak werd woest. Hij haalt hem hierheen om het volk te vervloeken. En hij begint alleen maar te zegenen en te wensen dat hij deel zou zijn van dat volk. En tot vier keer toe zien we dat Balak neemt Bileam overal mee naartoe. Bouwt hij allemaal offerhoogtes. En vanaf allemaal verschillende plekken schouwt hij een bepaald gedeelte van het volk van Israël. En moet hij het vervloeken. En tot vier keer toe, hij zegt alleen wat God tegen hem zei. Alleen wat God hem liet zien. En hij kon het volk niet vervloeken. En hij zegt voortdurend, ik zal alleen spreken wat God tot mij zegt. Weet je dat dit in het profetische onwijs een belangrijke basisregel is? Je kan veel van Bileam leren. Dat is een belangrijke basisregel. Ik zal alleen spreken wat God zegt. Ik zie het profetische, de zalving in dit huis ook steeds sterker. Ik zie het jaar na jaar en ik geloof echt in de flow daarin. Alleen sterker worden en sterker worden. Niet alleen van profeten die van buiten komen, ook binnen in dit eigen huis. Maar onthoud altijd deze regel boven alles. Alleen spreken wat God spreekt. Ik ga je zo meteen wat valkuilen laten zien wat vaak gebeurt. Vaak een profeet kan het verlangen in het hart zien van iemand, wist je dat? Ik heb dat ook in het profetische, God laat me heel vaak verlangen zien. Maar ik heb geleerd, ik mag niet het verlangen van iemand profeteren. Ik moet het verlangen van God profeteren over iemand. Dat is soms iets heel anders. Maar ik kan je heel veel impressen maken, omdat ik die gave heb om een verlangen te zien in het hart van mensen. En dan zijn mensen onder de indruk, want ze horen toch, ja inderdaad, dat is mijn verlangen. Maar dat betekent niet altijd dat is Gods verlangen. Bileam maakt het duidelijk, ik zal alleen spreken wat God spreekt. Niet meer en niet minder. Kom maar, zeg even tegen je naaste, niet meer en niet minder. Spreek alleen wat God spreekt. Dat geldt ook voor predikers. Spreek alleen wat God spreekt. De eerste wet is, voeg niets toe en laat niets af van wat God zegt. Ga met me een hoofdstuk verder, nummer 24, vers 15. Ik hou hiervan. Dit is de gave. Zo werkt de gave. Kijk hier hoe die gave van de profetische werkte bij Bileam. Nummer 24, vers 15. Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor. Zo spreekt de man wiens oog geopend is. Zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste weet en ziet wat de Onzagwekkende toont. In vervoering met ontsloten ogen. Zie, als Bileam een tijd nam van gebed, want elke keer liet hij de koning en zijn volk en zijn leiders even daar, en dan trok hij even iets verder om zich af te stemmen op wat God hem liet zien, op wat God tot hem sprak en om wat de geest bewoog in hem. En hoe de geest bewoog in hem. Zijn geestelijke oog was geopend. Is jouw geestelijke oog geopend? 1 Korinthe 2, vers 9 verder. Zijn geestelijke oor was geopend en de Bijbel zegt hier, hij hoorde Gods woorden en hij zag wat God hem toonde. En hij kende de extase. Soms in het profetische is dat daar ook. We zien dat ook bij koning Saul en op andere plekken in de Bijbel. Bij Elia, in het Nieuwe Testament. Soms is daar een extase. Soms is daar een vervoering van de geest. Het Nieuwe Testament spreekt over vervoering van de geest. Ken jij de vervoering van de geest? Zo niet. Ik heb ontdekt, alles begint wel met verlangen, maar ook je relatie met God. Ik geloof, soms is het goed om momenten te hebben, ook in je gebedsleven, dat echt de geest je beroert. Dat de geest je echt aanraakt. Dat de geest echt beweegt. Het profetisch is ook altijd van het Hebreeuwse woord nabar, het betekent opborrelen. Dan weet je, er komt iets in beweging. Er is een bepaalde wind. Er is iets wat beweegt. Er is een bepaalde vervoering. En dat kan in hele heftige mate zijn. Dat kan in hele rustige mate zijn. Maar er is altijd een bepaalde beweging. Als de geest spreekt. Als de geest beweegt. Een wolk die ervaren wordt. Een beweging in het hart dat ervaren wordt. En Bileam kende dat als geen ander. Nou, dit kan je niet leren. Dit is de gave. Nog een keer. Dit kan je niet leren. Dit is de gave. Het zijn allemaal van die leuke workshops voor christenen. Profiteren kan je leren, maar de gave kan je niet leren. Die mag je ontvangen. Of je hebt hem niet ontvangen, maar je kan hem niet leren. De gave kan je niet leren. Geen enkele gave kan je leren. Gave heb je ontvangen of niet. En ik geloof 1 Korinthe 14, als Paulus zegt, iedereen kan profiteren, dat tijdens de aanwezigheid van de Heer, tijdens de zalving, op diensten als deze, dan is er soms een moment dat als die zalving sterk is, iedereen kan erin tappen en profiteren. Maar die gave is voor enkelingen. Als ik het even in 9 zou delen, van aan de hand van 1 Korinthe 12, zouden 1 op de 9 christenen die geest vervuld zijn, die gave hebben. En de gave kan je niet leren, maar het is belangrijk dat er zijn wel heel wat mensen die gave hebben ontvangen, dat je dit leert kennen. Jouw geestelijke oog, je geestelijke oren, jouw hart om dingen te zien en te opmerken met je geestelijke ogen. En die vervoering kent, die beweging kent van de geest. Als je een gave hebt ontvangen, ben je niet afhankelijk van anderen. Als ik bijvoorbeeld even het natuurlijke, ik heb de gave van leiderschap ontvangen. Dan ben ik niet afhankelijk of andere mensen wat ze ook doen en leiden. Ik weet, ik zie dingen, ik begrijp dingen vanuit die gave van leiderschap of een bepaald talent. In de geest is het zo, als je een geestelijke gave hebt ontvangen, dan ben je niet afhankelijk of iemand anders daarin beweegt of niet, wat de kerk ook doet. Als iemand hier de gave van onderscheiding hebt, je weet gewoon wat van de duivel is en wat van God, vanuit eigenlijk je geestelijke natuur, vanuit die nieuwe mens, je kan onderscheiden. Dat kan je niet leren. Dat kan niemand jou leren. Er is iets in jouw natuur, hoe de geest van God in jou werkt, waardoor je begrijpt dat dat niet goed is, ook al komt het heel heilig over. Of andersom. Het is een bepaalde gave, het is een bepaalde genade. Daar kan je niet voor werken, kan je niet kopen. Simon probeerde het ook te kopen, hè? Je kan dat ding niet kopen, je kan nooit een gave kopen. Dat krijg je uit genade. En het mooie is, we hebben allemaal bepaalde gaven ontvangen. Ieder een ander. Maar dus even voor iedereen in het profetische gaven. Weet dat God wil gewoon dat je erin uitstapt. En je bent niet afhankelijk van anderen. Een aantal jaar geleden, toen ik in gebed was. Ik had al voor mijn gevoel een poos de stem van de Heer niet verstaan. Sprak de Heer eindelijk na een poosje en hij zei, mijn zoon, vele zaken willen jou in beslag nemen, maar let slechts op het bewegen van de wind. En toen de geest dat sprak, voelde ik weer die wind in mijn hart. En er kwam zo'n rust over mij. En ik was maanden daarvoor heel onrustig in mijn hart. Weet je, die wind, die rust, die beweging. Dit is ook wat heel veel mensen vaak mist in gaan. Ze denken de rust van God is stilte, is niks. Weet je dat er op dit moment altijd wind is? Zelfs windstilte, pure windstilte bestaat niet. Zelfs niet op Curaçao in het orkaanseizoen. Er is altijd beweging, alleen het lijkt stil, het lijkt rustig. De aarde is voortdurend in beweging en toch is er rust. Zo is God ook in je leven. God heeft alles geschapen in motion en toch is de aarde in rust. Op de seconde na doet de aarde wat God wil in de baan om de zon. Zo, het leert mij dat er beweging kan zijn en toch rust. En dit is hoe ik vaak de geest van God ook ervaar. Er is beweging en toch rust. Als wij het hebben over stil zijn voor de Heer, of in de rust komen van God, betekent dat niet alleen maar dat je gewoon als een of andere yoga, weet ik veel wat. Het betekent dat je geestelijke zintuigen allemaal uitschuift. En let op de beweging. En let op het woord, let op de gedachten. Let op wat er dan gebeurt in het hart. Op het moment dat je geestelijke zintuigen opengaan. Dat je afstemt. Wat wil de Heer zeggen? Wat wil de Heer doen? Mijn ogen gesloten, mijn oren geopend. We zijn met de kinderen bezig met dat boekje. Dit is trouwens echt een krachtig boek voor kinderen. De ogen gesloten en de oren geopend. Om hun te leren de stem van God te staan. Oefen jezelf. Wat zegt de Heer? Nou, hij vertelt later wat hij zou zien. Hier in Numeri 23. Zo spreekt Biliam. En dan zegt hij, wat ik zie is niet in het heden. Wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt ook op uit Jacob, een scepter uit Israël. En dan begint hij later te profeteren over de volkeren die Israël zou gaan verslaan. Zo, wat hij zag, hij kende ook de timing van datgene wat hij zag. Als je soms in het profetische iets ontvangt over iemand, is het ook belangrijk dat je weet wanneer komt dat ding in vervulling. Spreekt het over nu? Spreekt het over de nabije toekomst? Spreekt het over de verre toekomst? Dit is voor mij de tweede wet. Het profetische weet ook de timing. Die gaaf van profetie weet ook de timing wanneer dingen in vervulling komen. Hier gaat ook veel dingen in fout. Iemand die groeit wil groeien in het profetische, die ziet wel iets over mensen. Maar wanneer spreekt de Heer dan daarover? Wanneer is het de tijd dat het vervuld wordt? Dat is ook belangrijk. Wat is de tijd, wat is het moment dat deze dingen tot vervulling komen? We noemen dit wel eens de Issachar anointing. De Bijbel zegt, de stam Issachar in 1 Kronieken 12. Ze kenden de tijden. Ze kenden de tijden. Ik geloof, weet je, dat wij moeten geestelijke boeren worden. Een boer weet de tijd en seizoen om te zaaien en te oogsten. Maar er zijn te weinig geestelijke boeren. Dat je kent de seizoenen, wanneer te zaaien, wanneer te oogsten. Wanneer dingen tot volheid zijn gekomen. Wanneer de dingen juist gezaaid moeten worden in het leven en in andere levens. Wat is de juiste moment? Ook dit moet in de geest aangevoeld en ervaren worden. Voor iedereen zijn leven. Wat is de juiste timing? God wil iedereen trouwens hierin meenemen. De tweede wet voor mij is, ken de timing van mensen, volken en de vervulling van het woord. Wat ziet Biliam hier? Hij zag in de geest Jozua al opstaan. Heel wat tijd daarna. Hij zag in de geest het volk van Israël al opstaan. Hij zag in de geest eigenlijk Christus al opstaan. Want die scepter uit Jacob, dat is, spreekt over Christus. Jesaja 9. Hij zag het al in zijn geest. En vervolgens zegt hij, ik weet het, ik kan duiden. Ik zal je vertellen wat met dit volk, met jouw volk zal doen. En dit is wat soms fout gaat en wat heel veel schade heb gebracht. Heel veel mensen die willen Gods stem verstaan en willen ze uitstappen in het profetische om een woord door te geven. Maar het is heel vaak, ik zie wat jij niet ziet. Ja, ik zie een groot wei. En ik zie je huppelen in de wei. Oké, leuk dat je me ziet huppelen in de wei, maar geef me specifieke, bovennatuurlijke informatie dan. Ja, ik zie iedereen een spier huppelen in de wei. Dat is Gods bedoeling voor iedereen. Gods wil voor iedereen dat hij in vrijheid leeft. Daar heb je geen profetie voor nodig. Geef me niet die algemene, vrees niet, de Heer is met je. Ja, dat weten we, dat staat 365 keer in de Bijbel. Dat de Heer met me is en dat ik niet hoef te vrezen. Toch? Wat is profetisch aan dat? Dat is gewoon vertellen wat in de Bijbel staat. Oh, maar als je zegt vrees niet omdat je gisteren slecht nieuws hebt gehoord op je werk en je werkgever wil je ontslaan en ik weet van niks, dan is die vrees niet in één keer relevant. Begrijp je? Dan is die vrees niet in één keer word je wakker, want wow, wacht even, dit kan die niet weten. Dan is die vrees niet heel relevant, want dan wil God echt tegen mij zeggen, ook in deze situatie, ik moet niet vrezen. Dan word je wat scherper. Toch? Ja, ik zie een wei, ik zie een vlinder, ik zie een vogel. Ik zie ook heel veel dingen als ik mijn ogen dicht heb. Maar wat wil God zeggen dan? Begrijp je? Biljam, die zei niet alleen maar, nou, ik zie een scepter uit Israël. Hij maakte duidelijk wat het betekende. Dat volk gaat jouw volk verslaan, vriend. En het gebeurde ook heel kort daarna. En Balak vond het natuurlijk niet leuk om te horen. Vervolgens zie ik door Biljams ogen heen, door wat hij ziet in de geest, hoe de geestelijke wereld eigenlijk het volk van Israël ziet. En ik wil je hierin echt bemoedigen. Ik heb zoveel christenen meegemaakt toen duisternis begon op te zetten. Toen de duivel eigenlijk kwam. Toen allerlei occulte krachten zich begonnen te bewegen. Hoeveel kinderen van God bang zijn geworden. Ga even met me naar nummer 23. We blijven allemaal in deze hoofdstukken. Vers 18. Ja, dit is misschien mijn favoriete gedeelte van deze hele drie hoofdstukken. Nummer 23, vers 18. Let goed op, Balak, en luister. Zoon van Zippor, lim mij je oor. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken. Of terug zou komen op zijn besluit. Amen. Zou hij beloven en niet vervullen? Zijn woord geven en het niet gestand doen? Hij droeg mij op om te zegenen. Hij heeft gezegend. Kan ik dat keren? Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Ik zou willen dat elke christen deze tekst hoog gaat pakken op zijn ijskast, zijn koelkast, in zijn slaapkamer. Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heere, hun God, is in hun midden en gejubel klinkt op rond hun koning. God die hen uit Egypte leidde, is voor hen als de horens van een wilde stier. Hey. En nou komt de tekst. Voortekens lezen is Jacob vreemd. Als jij ooit een christen ontmoet die naar een of andere waarzegger gaat, geef hem 23 klap, bid niet voor hem. Geef hem eerst 23 klappen, schud hem even wakker en zeg, is er dan geen profeet in Israël waar je naartoe kan gaan? Kijk wat de Bijbel zegt. Voortekens lezen is Jacob vreemd. Hey, van waarzeggerij houdt Israël zich ver. Ja, je hoeft niet de maandelijkse horoscoop te lezen elke maand. Want kijk, hier is het antwoord. God zelf spreekt tot Jacob. God zelf. Je hebt geen waarzegger nodig om jouw toekomst te vertellen, vriend. God zegt, wil jij je toekomst weten? Luister naar de Heilige Geest. Johannes 16, vers 13. Jezus spreekt over de geest die nu gekomen is. Hij zal je de toekomst bekendmaken. Ja, weet je, heel veel mensen gaan naar waarzeggers toe. Waarom? Ze willen hun toekomst weten. Ze willen hun bestemming weten. Ze willen weten wat eigenlijk met hun leven, waarom ze leven. Wie heeft dat antwoord? En de mensen van God. Zo in plaats van dat zij naar professor Digang, dokter Samba. Hey, astroloog die. Glaasje hoeven draaien, in de bol moeten kijken, koffie moeten lezen, in de tijd van de Bijbel wolken moesten schouwen. In de tijd van de Bijbel gingen ze, nou die wolk staat zo, nou dat gaat zo dat en dat betekenen in je leven. Alle volkeren rondom Israël deden dat. Die hadden allemaal hofnarren wil ik ze eigenlijk noemen. Hofastrologen, hof allemaal waarzeggers, allemaal occulte gasten die met de occulte wereld in contact stonden om jou te vertellen wat er met de koning, het land of met personen ging gebeuren. In Europa ook vele koningen die deden dat vroeger. Het gebeurde overal en het gebeurde al duizenden jaren lang. En vandaag de dag, en ik zeker deze nieuwe jonge generatie, omdat het christendom zo ongelooflijk zwak is, gaan heel veel mensen naar dit soort occulte figuren toe om hulp te zoeken. Alleen ze gaan van de regen naar de drup. Want ze beginnen zich open te stellen voor de geestenwereld. En ze weten nog niet waar dat naartoe gaat leiden, maar ze willen gewoon antwoord op hun vragen, de schil van hun hart en de zin van hun leven. Kijk wat het woord van God zegt. God zelf spreekt tot Jacob op zijn eigen tijd. God zelf zegt tegen Israël wat hij doen zal. Met andere woorden, zegt Biljam hier indirect tegen ons. Je hebt geen waarzegger nodig om je toekomst te weten. Je hebt geen enkele voorteken hoeft uitgelegd te worden. Als je wil weten wat God met je voor heeft, behoef je alleen maar naar de bron te gaan. En het volk Israël was verbonden met de bron. Dus hij zei, je hebt geen andere bronnen nodig. Ze hebben al de echte bron. Ik kan niet doen, ik kan ze niet vervloeken, want zij zijn verbonden met de bron. Nou, als de geestelijke wereld naar het volk van God kijkt, dan zegt de geestelijke wereld, ze zijn oninneembaar. We gaan aan het einde van het verhaal lezen hoe het toch kon dat ze konden breken. Maar als het volk van God wandelt met God, kan niemand in de geestelijke wereld dat uitrichten. Weet je hoe vaak ik heb meegemaakt dat occultisten, allemaal gasten hier kwamen, satanisten in de kerk, om mij te vervloeken? Om mijn pastor vroeger te vervloeken? Soms zie ik ze zitten. Denk je dat ik onder de indruk ben van hun? Ik heb meegemaakt hoe ze mij zaten te vervloeken gewoon rechtstreeks op straat toen ik aan het prediken was. Denk je dat ik onder de indruk ben van hun vervloekingen? Weet je wat er gebeurt als je een kind van God vervloekt? Dan komt die vloek op je eigen hoofd terug. Dit is geen theorie voor ons, hè? Dit is geen theorie, dit is onze praktijk. Het is levensgevaarlijk voor mensen om kinderen... Daarom, William durfde het niet, want hij wist als ik hun vervloekt ben, mijn hele familie... Wat zegt het woord? Ik zoek even een prooi. Maar je moet even weten dat ik nu even met je speel, anders ga je dit te lang meenemen in je leven. Oké, wie biedt zich aan? Caleb. Dat is gewoon zielig. Nee, ik ga nu Caleb niet pakken. Nee, Ashwin ook niet. Nee. We gaan eens even kijken wie we hier hebben. Even kijken, Heer, help me, hoe ga ik dit doen? Nassan? Nee. Welk vak? Je mag zeggen welk vak. Zeg maar welk vak. Nee. Ik heb mijn broer mag zeggen wie. Welk vak? Dat vak. Hij zit al te schudden. Nee. Alsjeblieft niet. Nee. Ja, meestal degene die op de achterste rij gaan zitten, zijn vaak de sigaren. Hè? Mensen allemaal, nee. Ai. Oké, Maarten, ik ga jou even makkelijk slachtoffer. Kom even hier staan. Ja, dit is iemand die wil mij als kind van God vervloeken. Of in de tijd van William, die wil het volk van God vervloeken. En hij zit heel moeilijk te doen. Hij is heel imponerend. Hij is heel groot. Hij is heel lang. En net Goliath. Kijk, geef hem nog even een wapen, geef hem even wat wapens. Kijk, David had dit gepakt, hè? Hallo? David had dit gepakt. Mijn God is voor mij als de horens van een wilde stier. Nou, voordat ik dit ga doen. Ik was 2-3 jaar geleden met Vanessa, toen de tieners op kamp waren, waar ik een paar dagjes in Groningen. En het was die week in de zomer dat het heel warm was, 38 graden. Dus wij zochten verkoeling en we gingen langs de Waddenzee zoeken naar een plek waar we bij het strand konden zwemmen. Ik wist niet dat je in de hele provincie Groningen gewoon geen strand hebt om te zwemmen. Het is alleen maar Waddenzee, maar dat wisten wij niet. Ik had echt verkoeling nodig. Wij zoeken. Op een gegeven moment waren we een beetje verdwaald. En plotseling, ik reed en plotseling zag ik geen wilde stier, maar een stier met een heel groot veld. En dat beest was zo indrukwekkend. We hebben de auto even gestopt. Ik was bang voor dat beest, jongen. Wie heeft wel eens een echte stier gezien? Want weet je, die beesten worden allemaal weggehaald voor ons, jongen. Dat zie je niet meer vandaag de dag. Die sperma wordt geïnjecteerd en je hebt maar een paar stieren volgens mij nog in Nederland die de echte werk doen. Deze stier was zo gespierd. Kom op, Maarten, ik geef je wat eer, jongen, nu. Nee, maar deze stier was zo krachtig. Het was één brok, allemaal spieren. Ik heb nog nooit zo'n mooi beest gezien in mijn leven. Ik heb wel eens mooie paarden gezien en dieren, maar dit was zo'n ongelooflijk mooi dier. Maar zo krachtig. Zo krachtig. Ik dacht, zo, daar moet je echt geen problemen mee hebben. Als die begint en je hebt geen rood zakdoekje bij je van de boeren. Ja. Ik bedoel, als die naar je toe komt en hij pakt je. Ik bedoel, je stoot echt meters naar achteren. En nou zegt mijn Bijbel dat mijn God is voor, ik pak het even persoonlijk, maar voor het volk van God. Maar ik pak het even persoonlijk, voor mij als de horens van een wilde stier. Ik bedoel, daar staat die duivel. Ik bedoel, hoe dan? Ik zal lief met je zijn vandaag. Volgende keer dan laat ik je staan in je wapenrusting. En nou zegt mijn Bijbel dat mijn God is mij als de horens van een wilde stier. Nou check dit, waar is Fris en Groen? Iedereen die Fris en Groen is, ga even staan, 55 plus. Snel. Nou luister. Wat zegt de Bijbel in Psalm 92? Waar het over gaat dat degene, dat de rechtvaardigen fris en groen zullen zijn, zullen groeien als een palmboom. Daarvoor staat, u heeft mij met verse olie overgoten. Met de kracht van een wilde stier. Hey! Ja, papa. Zo, wat God is voor zijn volk. Doordat je connect bent met God, jij wordt ook als een wilde. Halleluja. Hey! Niet om mensen te beschadigen, maar het koninkrijk van de duisternis heel veel schade te brengen. Hey! Halleluja. Je kan plaatsnemen. Zo, toen Biliam het volk zag, dit is wat hij zag in de geest. Hij zei, ik zie dat hun God om hun heen is. En hun God is hun als de horens van de wilde stier. Wegblijven. Balek, wegblijven, wegwezen. Beter vlug je naar een ander land nu, vriend. Halleluja. Nou, dit is wat we noemen de boel anointing. Sommige mannen wakker worden. Ik help je nu. Kom on, de boel anointing. Halleluja. Ik dacht dat het de stam Efraïm was. In nummer 2 volgens mij staat dat. Hun vaandel was die van een stier. Zo trokken ze op daar door dat legerkamp heen. Nou, hoeveel zeggen, ja, die kracht, dit is wat ik wil worden in de geest. Een wilde stier. Steek even je hand omhoog. Oké, ik weet niet, misschien moet je er iets mee doen. Halleluja. Ja, hij stinkt wel een beetje hoor. Ze hebben hem vers volgens mij net eraf gehaald. Ze hebben hem volgens mij... Oei. Straks even douchen. Halleluja. Luister, je hebt geen waarzegger nodig om je toekomst te weten. Ik begrijp de behoefte, heeft elk mens. Wat is mijn bestemming? Wat is het plan met mijn leven? Waarom leef ik? Waarom besta ik? En heel veel zaken kan je vanuit de Bijbel uitleggen. Maar heel specifiek, wat Gods specifieke plan is met iemand. Daar heb je de geest van profetie voor nodig. De geest van God. Daarvoor heb je, dat moet en mag van God zelf komen. Je hebt geen tovenaar nodig, geen waarzegger, geen tarotkaarten, geen astrologie. Je hebt geen reiki nodig om jou te genezen. Luister naar deze. Je hebt geen hypnose nodig om jouw verleden te verwerken. Aha. Ik ga binnenkort hier een meisje laten getuigen op de Glory Night. Weet u nog 2 jaar geleden dat ik had op mijn hart gekregen om te spreken over seksueel misbruik? En hoe God dat ziet. Het was best wel heftig voor mij om daar ook over te prediken. Omdat ik geen ervaringsdeskundige ben, moest ik heel veel dingen in gebed echt ervaren. En ook doorvoelen wat de slachtoffers meemaken. En ik moest ook tegelijkertijd tegen daders spreken. Omdat vaak in groepen heb je zowel daders als slachtoffers zitten in dezelfde zaal. Dus ik had echt gebeden dat de Heer me wijsheid gaf. Maar het was voordat alles openbaar werd in The Voice en weet ik het wat. En ik voelde dat er een hele golf aan zou te komen van openbaarmaking. Dat de geest van God heel veel dingen naar het licht zou brengen wat er in de samenleving en soms ook helaas in kerken speelt. En het was voor mij best wel even een gebedszaak. Nou, die eerste avond was er een meisje. Binnenkort gaat ze hier getuigen. Ze heeft afgelopen zondag in Utrecht getuigd. Ze was de dochter van een evangeliste echtpaar. Verkracht. Jong. Superknap, bloedmooi meisje. Ze is nu denk ik 18 of 17, we gaan haar binnenkort zien. En ik wist op dat moment wat er met haar gebeurd was, maar je gaat dat niet opengooien. Die ouders hadden voor gebed gevraagd. Ik zei, kom naar de Glory Night. We hebben voor haar gebeden. God deed die avond iets in haar ziel. Ze is tot vergeving gekomen. U gaat haar eigen verhaal nog horen, ik hou het heel lang verhaal kort. Ze is vorige week uitgezonden met jeugd met een opdracht. Om daar te discipelen en dan over een aantal maanden uitgezonden te worden naar het buitenland. Een wonder. Een groot wonder. En ik leer, weet je wat de wereld je gaat leggen? Ja, je hebt hypnose nodig, je hebt allemaal technieken nodig, weet je, om tot genezing en tot heling te... Je gaat je allemaal dingen aanreiken en allemaal parapsychologische dingen. Weet je, voor ons, Jezus. Jezus kan komen in het hart waar niemand kan komen. Jezus kan heling brengen. En ook als de Heer aan de slag is, soms is dat één moment, maar soms is dat ook een proces. Maar laat de Heer maar doen zoals Hij heeft de wijsheid hoe jou te helen, te herstellen, te genezen. Ook als Hij jou de toekomst wil, als dit een issue is in jouw hart. Je zegt ook, Heer, ik wil echt weten waarom leef ik? Wat moet ik nou doen? Ook voor alle jongeren. Weet je, ze zijn vaak ook toen ik de leeftijd 17, 18 was, ging ik naar de waarzeggers toe. Want dat is de leeftijd, daar ben je op zoek. we gaan je nu al zeggen, ga daar niet heen. Maar die genade had ik toen nog niet. Maar dat is een leeftijd waarin we zoeken. Ja, moet ik dat gaan studeren? Moet ik dat gaan doen? Moet ik naar het buitenland? Wat moet ik gaan doen? En daarom is het heel belangrijk dat wij als kerk onze jongeren ook kunnen helpen in gebed samen de Heer te zoeken. Come on, ook voor onze kinderen. Heer, wat is, laat me zien wat uw plan is met hun leven. En jij, geloof me, ik geloof dat met heel mijn hart, zeker als ouder, ik zal heel goed in staat zijn in de geest te ontvangen wat de purpose is over je kinderen. Zelfs over je partner. En zelfs over andere mensen in je omgeving. Dat profetische mag ook gaan werken daar in jouw leven. En bovenal in hun eigen hart. Dat ze leren Gods stem in hun eigen hart te leren verstaan. Daarom, ik hou ervan dat we daarin ook tijden van gebed hebben en hun daarin trainen. Biliam zei, God zelf spreekt tot hun. God zelf zegt wat zij moeten doen. Ik kan niks doen. Voor mij is dit de vierde wet. Is dat God zelf, de Heilige Geest zelf, tot ons spreekt. We hebben geen mediator nodig. Als je amen kan zeggen hierop. We hebben geen mediator nodig. Jij hebt ook geen mediator nodig. Hallo. Je hebt geen mediator nodig, geen voortekens nodig, geen tussenwegen, geen andere goden. God zelf spreekt tot hun. Geen engelen, geen wierook, niet een of andere setting. Hallo, God zelf. Iemand zegt relatie, relatie, relatie. Het volgende hoofdstuk profeteert Biliam hier eigenlijk weer hetzelfde, terwijl hij in een andere plek staat om met de bedoeling om hun te vervloeken. Kijk even, dit is ook zo mooi, want ik wil dat je weet hoe de geestelijke wereld naar ons kijkt. Nu we eenmaal in Christus Jezus ingetapt zijn. Zo spreekt Biliam. Vers 3, de man wiens ogen opend is, zo spreekt hij die de woorden van God hoort en ziet wat de ontzagwekkende toont, in vervoering met ontsloten ogen. Hoe mooi zijn uw tenten, Jacob. Hoe mooi uw woningen, Israël. Kun je nagaan, het volk is hier als een pelgrimsreis aan het maken. Die zijn hier gewoon door de woestijn aan het trekken, hè? Naar de plek waar God over gesproken heeft. Maar hij ziet hun woningen al. Zelfs hun tenten, zegt hij, zijn mooi. Als palmbomen overal verspreid, als tuinen langs een rivier. Als aloës door de Heer geplant, als ceders langs het water. Ik heb een profetie voor sommige mensen vandaag. Je leeft misschien nog in een heel klein huis en alles is te klein, te kort, niet helemaal passend. Maar dit is niet hoe God jou ziet. En dit is niet hoe de geestelijke wereld naar jou kijkt. Hey, de Heer is in staat binnen een paar jaar jouw hele leven helemaal te veranderen. En alles wat nu te klein is, te krap, te weet ik het wat. Wij zijn ook getuigen van dat in ons eigen leven. Halleluja, we kwamen met 0 euro het koninkrijk van God binnen, met alleen maar schulden en lasten. Letterlijk, met schulden, lasten, verslavingen, allemaal problemen kwamen we het koninkrijk van God binnen. En nu, even kijken, 1998, het is nu 24 jaar later. Geen schulden en zorgen en lasten en al die dingen, nergens, is helemaal in de vergetelheid. Als ik het nu zo over nadenk, denk ik, was ik dat? Zo is God in staat je leven helemaal te transformeren. En de geestelijke wereld ziet al, weet je, God ziet al jou. God ziet jou al geestelijk daar. Wij zitten in het natuurlijke te kijken. Ja, een beetje krap, het is een beetje moeilijk. Ja, ik heb een beetje moeilijk thuis. Maar God ziet jou niet zo, Erika. Halleluja. God kijkt met hemelse ogen naar je. Hij ziet, je bent geliefd, je bent bekrachtigd, je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Oh. En het is tijd dat je die mindset aanpakt van hoe de hemel jou ziet. Je hebt een goede plek gemist om amen te zeggen. Het is heel belangrijk dat je die mindset aanpakt zoals de hemel jou ziet. Ze waren hier nog niet eens in het beloofde land, hè? Ze waren hier gewoon door de woestijn aan het trekken. En kijk wat Biliam zegt. Israëls emmers lopen over. Haha. Zijn zaad krijgt water in overvloed. Ze zijn in de woestijn en toch ziet hij dit. Zijn koning wordt groter dan Agag. Zeer machtig zijn koningschap. God die hem uit Egypte leidde, is voor hem als de horens van een wilde stier. Oh, als je nog een tekst zoekt om over te mediteren deze week. God die ons uit de wereld, uit de zonde, uit de macht van de Satan heeft geleid. Is voor ons als de horens van een wilde stier. Oh, als ik dit in andere landen had gepredikt, zouden mensen op een stoel gaan staan nu. God die ons uit de zonde heeft getrokken, is voor ons als de horens van een wilde stier. Halleluja. Vijandige volken verslindt hij. Hun botten verbrijzelt hij. Hij valt aan en vermorselt hen. Zo, dat gebeurt er met je vijanden. Halleluja. Hij gaat liggen als een leeuw. Majesteitelijk vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? Gezegend wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt. Waar heb je dit vaker in de Bijbel gelezen? Iemand zegt Abraham, Abraham. Gezegend wie jou zegent en vervloekt wie jou vervloekt. Ik heb zo gezien in mijn leven ook. Degenen die mij hebben vervloekt zijn echt vervloekt geworden. En degenen die mij hebben gezegend zijn gezegend geworden. En dit is niet omdat ik een of andere bediening heb. Dit is omdat ik een kind van God ben. En volgens mij ben jij dat ook. Amen. Er is geen verschil. Die principes werken voor iedereen. Ik weet, er zijn altijd mensen die me aan het vervloeken zijn. Denk je dat ik me daar druk om maak? Als je me daar druk om zou maken? Pastor zelfs vroeg, ik ben met dikke olie ingesmeerd, zei hij altijd. Ja, amen, amen. Ik ben met dikke olie ingesmeerd. Je moet niet druk maken als mensen je vervloeken. Ook op werk, of als mensen je niet gunnen, of mensen met ellebogen werken. Weet ik wel, alles wat niet zegenrijk uitwerkt in je leven, wat mensen tegen je doen. Kijk naar Jozef, hoe meer ze hem in de put hebben getrapt, hoe hoger God hem bracht. Halleluja. Laat ze maar trappen. Moet je echt niet druk om maken. Er zullen altijd mensen zijn die tegen je zijn. Ik heb ontdekt, veel christenen, wij kunnen heel moeilijk omgaan met vijanden. Er zullen altijd mensen zijn, Jip, die tegen je zijn. Er zullen altijd mensen zijn die jouw dingen niet gunnen. Omdat ze zichzelf vooral meestal heel veel gunnen. Er zullen altijd die mensen zijn. Maak je niet druk. Marieke, maak je niet druk om waar je nu bent. God kijkt alleen maar met ogen van liefde en zegen naar jou. Hij heeft maar één verlangen in zijn hart. Mijn dochter is al gezegend. En die zegen gaat vanzelf manifesteren. Is het niet linksom, is het rechtsom. Je moet je nou druk maken. Mocht ooit er een dag komen dat je geen baan hebt, moet je ook niet druk maken. Mocht de dag komen op een dag dat je geen geld hebt, moet je ook niet druk maken. Je hebt God. Amen. God zorgt voor ons. God heeft echt niet lievelingetjes hier hoor. Nou, weet je, die man daar zo, die heeft een mooi gezichtje, een mooi baardje. Ik zorg wel voor hem, maar kijk die persoon daarvoor, die heeft nu een zwarte jas aan. Weet je, nee, hij niet. God kijkt niet zo. God zegt, ik heb hem gezegend en ik heb hem gezegend. En bovenal heeft hij zijn volk gezegend. Halleluja. Vijfde wet, God spreekt wat hij zal doen. Dus ook als je zijn stem hoort, dan hoor je wat God gaat doen. En zal dus zijn beloftes vervuld worden. God is voor ons als de horens van een wilde stier. Toen ik net bekeerd was, ik weet niet meer wie, die nam me mee naar Amsterdam om te gaan evangeliseren. Ik was echt net bekeerd, een broekie, maar ik was vol van vuur en ik had maar één verlangen. Dus ik wist niet dat het de Kalverstraat was. Ja, echt, ik kom in Hagenese. Den Haag, Amsterdam was vloeken vroeger voor ons. Hè? Sorry, als Hagenese, ik kom gewoon niet in Amsterdam. Dat was the enemy. Nu is het anders, nu ben ik bekeerd. Maar dit was vroeger, hè? Jimmy, dit was vroeger. Hè? Nog steeds een beetje. Ja. We bidden gewoon meteen voor je. Maar ja, ik kom in Amsterdam. Ik kende wel een beetje van de Dam en zo. Maar ik wist niet dat toevallig de Kalverstraat was waar we gingen evangeliseren. En ik zag een meterkast. Ik denk, ja, dat is mooi, want dan kan ik daarop staan en dan kan ik prediken. En dan zien ze me beter en horen ze me beter. Plus in zo'n smalle straat galmt het altijd lekker, hè? Dus ik ging op die meterkast staan en ik begon te prediken. En ik begon te vertellen over Jezus en over zijn liefde en wat hij gedaan had aan het kruis. En ik was vol van vuur. En ik weet niet hoe lang ik bezig was, misschien 10 minuten. Stonden in één keer 4 satanisten voor me. Nou, natuurlijk, ze zien er al uit, maar ze begonnen me te vervloeken. Leuk is dat, jongen. Die confrontatie met licht en duister, daar moet je nooit bang voor zijn. Weet je wat het probleem is? Het is niet hoe de geestelijke wereld ons ziet. Het probleem is hoe wij onszelf zien. Net als de verspieders, die kwamen in beloofde land en zeggen, ja, we zijn gewoon sprinkhanen in hun ogen. Niemand had hun dat verteld. Dat dachten ze zelf. Niemand zag hun als sprinkhanen. God zag hun al helemaal niet als sprinkhanen. Ze zagen zichzelf als sprinkhanen. Dit is het probleem met heel veel mensen. Die zien zichzelf altijd kleine, inimini, tinimini, calamerootjes. Ik dacht, wacht even, die gasten hebben lef om mij hier te vervloeken. Dus terwijl ik aan het prediken was, bleef ik even afgestemd met de Heer. Want ja, het was een hele rare situatie natuurlijk. Ik was aan het prediken en zij waren aan het prediken. Maar het voordeel was, de crowd werd alleen maar groter. En een ander voordeel was, 30 meter verder stond zo'n geldautomaat. En heel veel mensen stonden te wachten voor de geldautomaat. Dus je kon er niet moeilijk doorheen lopen. Zo, ik had in één keer eindelijk mijn menigte. Ja, als pas beginnende prediker. Ik ben geboren op straat. Ik had eindelijk voor het eerst in mijn leven had ik een menigte staan. Niet omdat ze dat wilden, maar gewoon omdat het moeilijk was langs te lopen. En een paar zaten te kijken, wat gebeurt daar? Ik krijg in één keer een openbaring over een van die jongens, die vier, die aan het vervloeken waren. Ik release mijn openbaring over hem. Boom! En gelijk, weg waren ze. De horens, halleluja. De horens. Ik had laatst dit verhaal op de Bijbelschool verteld. Toen we in Kinshasa, in Congo, mijn eerste campagne, grote openluchtcampagne. Jan Gelderman was ook nog daarbij, dat weet ik nog. En Sebastian, ik zag hem laatst nog op een foto terugkomen. Toen we daar op die openluchtcampagne waren, waren we op een groot open veld. En je hoorde de tovenaars al allemaal herrie maken, omdat de campagne eraan kwam en ze wilden de campagne verstoren. En de kippen werden geslacht, de geiten werden geslacht, één bloederig tafereel. En natuurlijk krijg je dan als prediker te horen, ja, pastor, hoort u dat ook? Hoort u dat ook? Ja, natuurlijk hoor ik dat. Ja, maar we gaan daar gewoon prediken natuurlijk. Ja, gewoon, het feest gaat beginnen. Maar de mensen waren een beetje bang geworden. Vooral sommigen van mijn team. Want wat gebeurde er daarna? Zij wekten de bliksem op met hun tovenaarspreuken. En plotseling, en bij de evenaar is de bliksem anders dan hier. Plotseling zie ik die oranje schichten zie ik van de wolken komen. En die wind blaasde onze kant op dit grote open veld. Ja, dat was minder leuk. Sommige van mijn teamleden die verschoten een beetje van kleur. Want in één keer zaten we wel in een situatie. Eén, A voor de bliksem. Maar ten tweede ook, de mensen die zien dat. De hele campagne valt in het niet, want die gaan allemaal naar huis. Zware regenval en bliksem en allemaal dingen. Nou, dat wil je niet op je open veld. Toch? Ik heb toen een, wat ik noem een apostolic decree. Dat ga je de komende jaren ook nog wel eens meemaken. Maar alleen als de geest het leidt. Een apostolic decree. Wij zenden in de naam van Christus die bliksem naar die tovenaars. Die waren in die hoek van die wijk daar. Echt waar. Je zag letterlijk. Zag je zo. Die wolken daar naartoe gaan. En we hadden echt een gezegende campagne. En die zondag hadden we een nieuwe kerk gesticht in die wijk. Amen. Je moet ook niet onderschatten de macht in de geestelijke wereld die tovenaars hebben. Hè? Balak wist van Biljam. Iedereen wist van Biljam. Er zijn echt wel tovenaars met geestelijke macht. Moet je ook niet onderschatten. Je moet nooit je vijand onderschatten. Maar je moet weten wie jij bent. En je moet weten wie je bent in Christus. Amen. Alright. Ik ga proberen te eindigen. Zesde wet. Deze wil ik ook nog geven. Als God met je is. Wie? Als God met je is. Elke vervloeking die mensen uitspreken komt op hun eigen hoofd. En weet ook hoe de hemel je vijand ziet. Je moet niet alleen maar weten hoe de hemel jou ziet, maar weet ook hoe de hemel je vijand ziet. En de vijand van het volk van God. Een profeet ziet aardse perikelen door de ogen van de hemel. Amen. En we zien in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 25, vanwege de tijd zal ik het heel kort houden, maar we zien helaas dat deze machtige profeet zwicht voor geld. Weet je, de druk was hoog, niemand kon meer wat doen. En zeiden, ja. Weet je, ik kan het niet vervloeken. En ik geloof dit zelf, als ik het verhaal analyseer. Waarom viel deze machtige profeet? Het was een combinatie van mensenvrees en people pleaser, denk ik. Druk, intimidatie en het verlangen van mensen, in dit geval van Balak, en geldzucht. Dus wat het Nieuwe Testament spreekt ook 3 keer over Biljam, en heeft het elke keer over geldzucht en waarzeggersloon. Uiteindelijk viel hij toch voor het geld, terwijl God hem zo had gewaarschuwd. En wat zei hij tegen de koning? Weet je wat, je moet je mooiste vrouwen op hun sturen. Kijk, zo is het in de geestelijke wereld. De duivel kan niet zomaar binnenkomen in je leven. Je hoeft nooit bang te zijn voor zomaar vervloeking. Maar wat de duivel probeert is jou te laten zondigen. Door hoererij. Maar die hoererij is ook niet het doel. Dat je in overspel valt is niet eens het doel. Wat gebeurde er nadat die mannen met die vrouwen waren gaan slapen en gemeenschap hadden gehad? Begonnen ze de goden van die vrouwen te vereren. Het doel is niet hoererij, het doel is afgoderij. En op die manier werd het hart van het volk weggetrokken van God. En kon in één keer de zonde en de vloek binnenkomen. Dit is wat de duivel probeert in je leven, broer. Hij weet dat je gezegend bent. Hij weet dat je een kind van God bent. Hij weet dat het bloed van Christus Jezus je bedekt. Zo hij gaat proberen je te verleiden tot zonde. En als je eenmaal daarin valt en je leeft daarin, zoals de Israëlieten, was er gelukkig een priester die opstond en een einde maakte aan de vloek. Dit is weer een beeld van Jezus. Halleluja. Maar dit is de duivel. Ik zeg altijd, if he can break you, he will sneak you. Or snake you. If he can break you, he will snake you. Dan komt die slang. De slang kon niet zomaar Adam en Eva pakken. Hij kon helemaal niks. De slang kon niks in de Hof van Eden. De slang kon helemaal niks. Maar door de zonde heeft hij terrein veroverd. Hij kon Adam niet vervloeken, want ze waren gezegend. Zo hij probeert hem te verleiden, te zondigen. En vanaf het moment dat ze de appel hadden, u kent het verhaal, of de vrucht hadden gegeten, toen kwam de zonde binnen. Onthoud dit in je leven. Wees niet bang voor wie dan ook jou vervloekt of jouw dingen afgunst, niet gunst. Hoef je helemaal niet zorgen om te maken. Zorg gewoon dat je nederig blijft wandelen met de Heer. Gewoon puur, zo een paar keer gevallen ook vandaag, gewoon puur blijf wandelen met de Heer. En de boze komt niet zomaar binnen. Halleluja. En dan al deze wetten gelden voor jou. Al deze wetten gelden voor jou. Halleluja. Gezegend wie jou zegent. Heeft de duivel geprobeerd om Jezus te vervloeken? Ja, als ik zo mag zeggen, het bracht hem alleen maar in meer ellende. Halleluja. En in het dodenrijk kwam hij achter. Want Christus had de hele overwinning behaald. Prijs de Heer. Wat ik vandaag zie in het profetisch is dit. Ik zie bij mensen die rechtvaardig zijn, die zuiver de Heer willen dienen en doen wat de Heer zegt, zie ik een hele krachtige stroom. En ik geloof dat die stroom ook hier in dit huis alleen maar sterker en sterker mag worden de komende jaren. Maar waar ik wil je hier alleen nog voor waken, hier op het laatste van mijn prediking. Wees gewaarschuwd voor profeten die zeggen wat mensen willen horen en niet gestuurd zijn door God. Jeremia 23 waarschuwt daar heel sterk tegen. Om mensen te pleasen worden de verlangens in harten geprofiteerd in plaats van de verlangens en de wil van God. Wat er moet gebeuren in een goede profetie, in het profetische, is dat de wil van God moet gecommuniceerd worden, niet de wil van mensen. Iedereen vindt het fijn om te horen, God wil je zegenen. En God wil je ook zegenen. En iedereen vindt het misschien ook fijn om een specifieke zegen daarin te horen. Maar wat is de wil van God? Weet je, ik krijg heel vaak profetische woorden en ik krijg soms ook hele krachtige profetische woorden die echt richtinggevend en transformerend en krachtig zijn. Maar ik heb geleerd, maar wat wil God met mijn leven? Wat moet ik doen? Ik weet al dat ik gezegend ben. Ik weet dat God met me is. Ik weet dat ik niet hoef te vrezen. Het is fijn als het wordt aangehaald, maar dat weet ik allemaal wel. Maar wat wil God zeggen tegen mij nu? Wat wil God dat ik zal doen? Wat moet er misschien gecorrigeerd worden in mijn hart? Wat is misschien nog niet zuiver en puur? Waar probeert de duivel me misschien in te strikken? Ik hou van die voor profetieën. Waarom zeg ik dit? Omdat de komende jaren ook in ons land eindelijk profeten gaan opstaan. God is überhaupt die vijfvoudige bediening aan het herstellen, maar eindelijk gaan ook profeten opstaan. Maar je gaat zien dat met het goud krijg je ook nepgoud. Met het echte krijg je vaak ook het neppen. En ik wil graag jullie krachtig maken dat je kan onderscheiden wat echt van de Heer komt en wat uit de mens komt. Vaak is het ook niet eens dat het uit het vlees of uit de Satan komt, maar vaak is het uit het gewoon, weet je, gewoon om te pleasen. En als je gaat profiteren moet je ook leren dit. Sommigen die gaan groeien in die gaven de komende tijd. Spreek alleen wat God wil zeggen. Als die zalving ophoudt, stop. Zeg niks meer. Niet toevoegen, niks meer zeggen. Niet pleasen. Ook al is het maar een minuutje, ook al heb je maar één woord voor iemand. Release dat en ga door. Niet omdat je in zo'n flow wil blijven, dat je dan nog maar dingen blijft zeggen. Omdat het, ja, anders staat het niet mooi of goed. Of weet ik veel. Zeg gewoon wat God zegt. En verder, rustig aan. Ik wil hiermee eindigen. Micha 6. Ik dacht, deze tekst is te mooi om u te onthouden. Halleluja. Micha hoofdstuk 6. Vers 5. Ja, dit is power. Ah, ik lees vanaf vers 4. Zoek even dit op in je Bijbel. Want deze tekst is een beetje verborgen. Deze tekst, waarschijnlijk heb je hem nog niet eerder opgevallen. Of in ieder geval voor de meesten hier. Amen. Broeder, daar achterin, zwaai even. Ja, komt u even hier staan alsjeblieft. Ja. Oké, Micha 6, bent u daar? De Heer zegt hier, ik heb je weggeleid. Bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk? Wat Balak besloot, de koning van Moab. Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. God zegt hier tegen zijn volk, dit is vele eeuwen later, hè, ten dagen van Micha. Hij zegt, zijn jullie vergeten wat de koning wou doen? En zijn jullie vergeten wat Bileam antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim in Gilgal en Gilgal? Dit is waar die vloek begon te werken, omdat ze in overspel begonnen te leven. Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee aanbidding brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen? Met olie stromend in tienduizenden beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? En u kent deze tekst. Met andere woorden, Micha zegt, hoe kan ik nou de Heer aanbidden? En wat moet ik doen om mijn zonde te vergelden? En dan, ik hou van deze tekst, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan met God. Met andere woorden, als je dat doet, vrede zijn met jou. Als je dat doet, shalom. Als je dat doet, zal het je goed gaan. Amen. En God zegt hier tegen zijn volk, ben je vergeten wat die koning probeerde te doen? Hij wou je vervloeken. Hoeveel hebben hier mee te maken gehad in hun leven? Dat er waren mensen die je gingen vervloeken. Right. En hij zegt hier, ben je vergeten dat er mensen waren die je wouden vervloeken? En dat ze een tovenaar regelden om dingen met je te gaan doen? Om een bepaalde seance af te spreken? Ben je vergeten? En wat was het antwoord van Bileam? Ik kan hem niet vervloeken. Ik kan hem niet vervloeken. Ik kan hem alleen maar zegenen. Halleluja. Zo kijkt de hemel naar jou. Amen.